Sere Roma.
Van de Heer Jezus en om te horen van de grote en machtige werken die u eerder hebt gedaan. En nu wij hier staan met verwachting, stijgt ons geloof en het zalft ons om te geloven dat datgene waar vanavond om gevraagd is, zal worden toegestaan. Gij kent elk en ieder van hen, alles wat zij hebben gevraagd. En we bidden voor hen, in het bijzonder, heren, voor degenen die zo dicht bij de dood staan. Breng vrede in hun ziel, als het er niet reeds is. Breng genezing in hun lichaam. Sta toe, Heer. Zegen ons samenkomen. Wij bidden, Heer, op deze woensdagavond gebedssamenkomst, dat terwijl wij ons vergaderd hebben, wetende dat waar twee of meer vergaderd zijn, u met ons zult zijn. En wij vragen u, Heer, om ons vanavond uw woord te geven. Spreek tot ons, Heer, en verwarm onze harten op bijzondere wijze, zodat wij zullen weten hoe we gedisciplineerd kunnen zijn voor de grote tijd die voor ons ligt, daar we geloven dat we de komst van de Heere naderen. Wij danken u voor mensen die geloof nu dierbaar beginnen te vinden en die weten wat geloof betekent. En we weten, danken u zelfs voor de diensten die nog komen, gelovend dat u iets zult gaan doen, Heer. We wachten met verwachting, zoals in de dagen van ouds. Gelovend dat de tijd nabij is waarin u de vensters van de hemel gewoon zult openen en de belofte zult uitgieten die God in deze laatste dag beloofd heeft. Nu vragen we u, Heer, om met allen te zijn verspreid over de naties, daar we vandaag hoorden dat zoveel overal in nood zijn. Sta hun verzoek toe, Heer, en we bidden dat wij de grote hand van God over de hele wereld mogen zien bewegen onder hen die uitzien naar dit grote gebeuren. Vergeef ons onze zonden. Louter ons, Heren, met uw geest en uw woord, opdat we gedisciplineerd zullen zijn als gehoorzame dienaren, gehoorzame dienstknechten, in de wil van God. Laten we ons herinneren en in ons hart proberen te bedenken wat de eerste christenen deden. Welk type mensen zouden we ontmoeten als we hen zouden ontmoeten die persoonlijk met u in contact zijn geweest? Wat moeten hun gezichten gestraald hebben van geloof en vreugde? Wat moeten hun levens het levende woord van God zijn geweest? Gewoon geschreven brieven, gelezen van alle mensen als ze wandelden onder de mensen. God staat nogmaals toe. Mogen onze levens zo aan u onderworpen zijn dat de Heilige Geest zichzelf door ons heen zal leven en door ons heen zal spreken, Heer. Mogen wij in onze gedachten houden wanneer we wandelen op straat en omgaan met de wereld, dat wij niet worden geacht als hen te zijn en we stappen opzij en geven hun de plaats, Heer, en hun rechtmatige positie hier op aarde. Wij zullen de achterste plaats innemen, wetend dat we afgevaardigden zijn van een andere wereld. We hebben een koninkrijk dat tot volle kracht komt, Heer. En onze grote koning zal weldra aankomen en alle koninkrijken overnemen die in zijn domein zijn. En hij zal regeren en heersen met hem 1000 jaar hier op aarde en voor eeuwig met hem zijn. Met dit nu in gedachten, Heer, zien we uit naar het antwoord op ons gebed. We zien op onze belijdenis, als we iets gedaan hebben, iets gezegd of iets gedacht hebben dat in tegenspraak was met uw grote wil, laat het bloed van Jezus Christus ons reinigen. Leid ons, Heer, zoals de zuster zei vanavond over haar en haar man op weg naar Chicago. Leid hen, Heere God, naar de plaats waar u ze kunt gebruiken, zodat ze lichtbundels mogen zijn voor anderen die rondtasten in duisternis, die onze Heer Jezus niet kennen. We dragen de dienst nu aan u op en luisteren naar uw woord van correctie, zodat we mogen weten hoe we ons klaar moeten maken voor dit grote uur. In Jezus' naam vragen wij dit. Amen. De Heere zegen u. Dank u, broeder. Dit was een beetje onverwachts voor mij. Omdat ik hier thuis ben, had ik het gevoel dat als ik niet echt ergens noodzakelijk naartoe zou moeten, ik me erg slecht zou voelen thuis te zitten en niet naar de bidstond te gaan. En ik viel een beetje onverwachts binnen voor mezelf en zelfs voor mijn gezin. En ik kwam net binnen en ging direct weer weg. Ik zei dus, ik ga naar de bidstond. En ze had zelfs geen tijd om zich klaar te maken om te gaan. Ze wist trouwens niet dat ik zou komen. Dus ik ben blij de getuigenis van de zuster te horen, de broeder, over dat licht daarboven in Zuid-Carolina, of Noord-Carolina ergens. Was het Greenville? Oh, Southern Pines, ja. Broeder Leville was hier vandaag. Ik doopte hem vandaag in de doopdienst hier vandaag. Broeder Leville, weet u, en de predikers daar, broeder Parker Thomas, er is... Ik herinner me de keer dat een zuster overschaduwd was. Het was een grote bevestiging, zuster, van wat de Heilige Geest zal ons soms door laten gaan om ons geloof te testen, om te zien wat... en het geloof van anderen te testen. Wanneer u rechtstreeks naar iets kijkt en iets ziet en het zegt, als anderen kijken en het niet zien, dan zeggen ze dat het er niet is, maar, ziet u, maar het is daar. Nu, er was niemand die dat licht kon zien dat boven Paulus hing, maar het was daar. Niemand zag die duif uit de hemel neerkomen in dat licht dat een vorm had en boven Jezus hangen, behalve Johannes zelf. Maar het was daar, ziet u. En toen ik dus later de mensen aan het vertellen was over dat licht dat als een vuurkolom was, wilde niemand het geloven, maar nu heeft het mechanische oog van de camera dat geïdentificeerd hoe het kwam. En de boze geest is donker. Het is net als onze levens, we zijn schaduwen. En we zijn, als we een licht zijn, wanneer onze levens overeenstemmen met het licht van de dag, dan wandelen we in het licht. Het is net zoals je overdag naar buiten kijkt en zegt, ik zie de zon. U ziet de schaduw van de zon, het is een weerkaatsing van de zon. Het is niet de zon zelf, maar het bewijst dat er een zon is. Het bewijst dat er een zon is. En wanneer ik nu kijk, zoals jullie daar zitten, waaiers gebruikend, pratend, dat betekent dat u leeft. Maar het is slechts een schaduw van leven. Omdat iets duisternis in zich moet hebben om een schaduw te maken, zie? Want een schaduw moet zoveel duisternis en zoveel licht bezitten om een schaduw te vormen. Het kan niet helemaal donker zijn en het kan niet helemaal licht zijn. Als het donker is, is het werkelijk donker. Als het licht is, is er geen schaduw, is er niets om een schaduw te maken. Maar indien donker en licht gemengd zijn, vormt het een schaduw. Dus zijn we in werkelijkheid schaduwen van licht. Nu u weerkaatst een leven van ergens anders vandaan. En als u een christen bent en dit is een schaduw, bewijst het alleen dat er een leven is waar u niet kunt sterven, omdat dit leven dood in zich heeft, ziet u? Maar het is een schaduw, omdat u een levend, bewegend schepsel bent, met het vermogen om te zien, te denken, te bewegen en te spreken. En met de 5 zintuigen van het lichaam, maar toch weet u dat ze stervende zijn. En er is zoveel moeite. U weet dat het alleen kan zijn. Het is een weerkaatsing, zie? Dat daar leven en dood zijn samengevoegd. Het lichamelijke moet sterven. Maar indien u door uw sterfelijke leven het licht van de hemel weerkaatst, dan weerkaatst u het eeuwige leven, God. Wanneer u dan sterft, kunt u niet anders dan naar dat licht gaan, omdat dat is wat u hebt weerkaatst. Indien u van de donkere wereld bent, weerkaatst u dat en u kunt geen andere weg gaan dan naar de duisternis. Zie, we zijn dus in een weerspiegeling. Dus dat zien we dus. En zo zeker als de Heilige Geest licht en leven weerkaatst, zo weerkaatst de dood donkerheid. En hier zijn ze allebei. Morgen tegen het einde van de week, misschien zondag, krijgen we de kleine foto vergroot tot een groot formaat, zodat het bevestigd kan worden op het aanplakbord. Waar uw foto daar hangt op het aanplakbord. Ik weet niet of u het opgemerkt hebt of niet. En dan, en ongeveer een week geleden, in Jamaica, waar ik op missie was, we zenden banden over de hele wereld en de 7 zegels waren ginds terechtgekomen, ver weg tot in de binnenlanden van Jamaica. Ver het binnenland in. En het is erg primitief daar ginds, achter de Blauwe Berg. En de inboorlingen hebben soms een bandrecorder die we voor ze krijgen, die je moet opwinden, zoals de oude Victrola, en dan zo laten afspelen en dan elke paar minuten moet iemand hem opwinden. Deze groep had een kleine batterij. Een batterij van 6 volt of het een of ander waarop de bandrecorder speelde en ze zaten allemaal bij elkaar, ongeveer zoveel als hier vanavond zij. Luisterend naar die zegels, geloof ik dat het was. En terwijl ik aan het spreken was, merkte ze op dat in de kamer diezelfde vuurkolom binnenkwam, bewoog naar waar de bandrecorder was en zich daar bovenop neerzette. En ze gingen en haalden een camera en namen er een foto van. En precies dezelfde, daar is het, precies daarboven hangend. We laten het nu vergroten, zodat we het op het aanplakbord daar kunnen hangen, zodat u het kunt zien. We zijn zo dankbaar voor de genade van God die gebracht is in onze... ons in deze dag bracht in zijn tegenwoordigheid. Nu, we zijn dankbaar voor vele dingen. Wel nu, ik denk dat ik hierin zal kijken en zien of ik enkele aantekeningen kan vinden, het een of ander waarover ik gesproken heb, of ons een soort van... Ik heb in ieder geval een paar teksten uitgeschreven hier ergens in een boek. Als ik er een kan vinden, zal de Heere mij misschien wat geven om iets over te zeggen, terwijl we bidden. Nu, we zijn vol verwachting voor zondag. Ik ben aan het spreken geweest in de boodschappen. En zondag heb ik u hier een lange tijd gehouden met... Waarom roept gij tot mij? Spreek tot het volk en ga voorwaarts. Nu, zondag is de genezingsdienst, waarin voor de zieken gebeden zal worden. Nu gaat u rond naar de zieken en er zal een reden voor moeten zijn als de zieken, wanneer we voor hen bidden, niet genezen worden. En ik wil, zo de Heere wil, ook gewoon een korte preek op zondagmorgen. Dus ik zal een genezingsdienst gaan houden en bidden voor alle mensen. En Billy Paul of sommige van hen zullen zondagmorgen hier zijn, rond 8:00, wanneer de kerk open gaat, om de mensen kaarten te geven als ze de deur binnenkomen, of wanneer ze ook binnenkomen. En nu, ik geloof dat de Heere mij op een of andere manier een beetje inzicht heeft gegeven over de redenen waarom er sommige mensen zijn die niet worden genezen. En ik geloof dat het een gebrek aan begrip is. En ik geloof dat we er misschien zondagmorgen over zullen spreken, zo de Heere wil. Wel nu, de woensdagavond gebedssamenkomst is gewoon een korte bijeenkomst waarin we samenkomen en bidden zoals we gedaan hebben en ons samen verenigen. En soms geloof ik dat een van de grote dingen die ik vind in deze dag het gebrek is aan oprechtheid over wat we geloven. Zie? Zie? Als God in de dagen van John Wesley in die dag zou hebben gedaan wat hij vandaag heeft gedaan, wat zou het teweeg hebben gebracht in de dagen van Martin Luther? Of wanneer ook? Als wat wij hem zien doen, zowel bewezen door de gemeente, als door de geest, als door de wetenschap en elke beweging, moeten fotografische plaat het herkennen en Gods woord hier verklaart het en vertelt het voordat het gebeurt. En dan hierop handelen en profeteren en precies dat tonend wat hij zei. Het zal perfect gebeuren, precies wat hij zei. En nog zitten wij er een beetje traag bij, alsof we ons afvragen, wel, ik vraag me af of ik daarmee bedoeld word. Vraag me af of het alleen de gemeente als geheel zou kunnen bedoelen. Of vraag me af of ik hier werkelijk bij inbegrepen ben. Ik denk dat ik zondagmorgen zal proberen te spreken over enkele van deze beginselen die ons een beetje klaarheid kunnen geven. Wel nu, vanavond ontdekte ik iets. Sloeg het gewoon op voordat ik hier binnenkwam. En ik dacht, wat als broeder Neville, als ik hier zou komen, zou zeggen, spra op en spreek en gewoon ging zitten. Zie? Ik dacht, ik kan maar beter een paar schriftgedeelten opschrijven, omdat ik weet dat hij zo'n lieflijke broeder is. En wij waarderen hem. Voordat we bidden over het woord, wil ik een broeder herkennen. Ik kan zelfs niet op zijn naam komen op dit moment. Twee van hen. Ze zijn hier vrienden van mij. Het zijn predikers en evangelisten uitgaande op het veld. Ze horen deze boodschappen via de banden. En ze komen uit verschillende denominatiekerken. Twee jonge kerels. En de jongen is zo... Een van hen is zo geïnteresseerd dat hij pas geleden naar Tucson vloog bij het sluiten van een samenkomst. Ik was, geloof ik, bij het ontbijt van de zakenlieden. En de jonge man, fijne jonge man, kwam daarheen. En ze komen uit Kansas. En ze kwamen helemaal hierheen opdat ik hen zou trouwen. Ik waardeer dat, te bedenken dat mensen genoeg in je gebeden geloven. Geloven dat God zal luisteren en antwoorden. Jonge mensen die op deze manier hun leven beginnen. En toen ze hier gisteren kwamen, zodat ik hen kon trouwen, vonden ze uit dat de wet van de staat Indiana vereist, zelfs al hebben ze hun bloedtest, dat ze hier 3 dagen in de staat wachten voordat ze getrouwd kunnen worden. Dus ze kunnen niet eerder trouwen dan op vrijdagmorgen. En ik zal onze broeder daar aan het einde vragen of hij even wil opstaan en ons wil vertellen wie hij is en zijn kleine lieflijke, kleine dame daar en de broeder daarnaast. De broeder zegt, dank u broeder Branham, het is een voorrecht hier te zijn. En ik ben broeder Roger en ik wonen in Kansas. Reizen op het veld als evangelist, vertellend Jezus redt, geneest, door geloof in Jezus. Ik heb altijd ingepakt. Dit is mijn verloofde, Patricia Brown. We zullen vrijdag trouwen. Mijn co-evangelist en medearbeider, broeder Ronnie, is hier aan het einde. En meneer Pietre aan hetzelfde. Dank u wel. Wij wensen zeker deze jonge ambassadeurs voor het werk van de Heer Jezus Gods zegen om voorspoedig te zijn op hun weg. En terwijl ik benieuwd ben naar en wacht op de komst van de Heer en jonge mannen en jonge vrouwen zie met een voornemen in het hart om Christus te dienen, dat ontroert mij, zie, om hen op deze manier te zien opstaan. De Heer zegen u rijkelijk, mijn broeder, zuster. Nu, laten we ons wenden naar een klein boek waaruit ik nog nooit eerder in mijn leven gesproken heb. En het is een heel, maar één hoofdstuk, het boek Filemon. En het is een, ik ben gewoon een klein beetje Iers. En ik heb een draad rond mijn ondertanden om een paar achterin op hun plaats te houden. Soms spreek ik deze namen niet goed uit, terwijl ik weet wat ze zijn. En soms kan ik ze niet goed uitspreken door gebrek aan onderwijs. Dus Filemon, zei iemand erachterin, wat ik denk dat werkelijk de correcte uitspraak ervan is. Nu het eerste vers, ik wil er slechts een woord of twee van nemen. Paulus, een gevangene van Christus Jezus. En dat is wat ik vanavond als tekst wil gebruiken, zo de Heere wil. Een gevangene. Wel nu, u kunt zich nauwelijks voorstellen dat Paulus zichzelf als een gevangene beschouwt. Een vrijgeboren man, gevuld met de Heilige Geest, maar toch noemt hij zichzelf een gevangene. En nu ontdekken we, wanneer hij zich richt tot de Korintiërs, Paulus een apostel van Jezus Christus. Een andere keer, Paulus een dienstknecht van Jezus Christus, door de wil van God. Wanneer hij spreekt tot Timotheus en verschillende anderen. Nu, wanneer hij hier aan Filemon schrijft, zegt hij Paulus een gevangene van Jezus, Christus Jezus. Paulus een apostel. Daar zou ik graag een avond over willen spreken. Paulus, een dienstknecht. Daarover prediken. En dan Paulus een gevangene. Maar vanavond, omdat het uren zou nemen om een van deze onderwerpen behoorlijk te overdenken, zou ik graag Paulus de gevangene willen nemen. En neem als onderwerp een gevangene. Laten we nu onze hoofd een ogenblik buigen. Heer Jezus, elk mens die fysiek bij machte is, kan de bladzijde van deze Bijbel omslaan, maar alleen de Heilige Geest kan het verklaren in het licht waarin het bedoeld wordt. We vragen hem om nu te komen en ons te helpen begrijpen wat dit was betreffende deze grote, machtige profeet, Paulus. En toch noemt hij zichzelf een gevangene. Mogen de Heilige Geest dit aan ons openbaren, terwijl we op hem wachten. In Jezus Christus' naam. Amen. Wel nu, ik kan mij Paulus zo voorstellen, terwijl hij deze brief aan Filemon schreef, hoe hij in de gevangenis zat, daar beneden in de kerker van deze stad, een gevangene. En hij kon goed weten door zijn toestand wat het woord betekende. Hij werd omringd door tralies. Hij kon alleen vrijgelaten worden als iemand hem vrij zou laten. En hij wist wat het was om een gevangene te zijn. En dan opnieuw geloof ik dat de apostel gewoon een beetje bedoelde, niet precies doelde op zijn huidige toestand, als zijnde een gevangene van zijn lichamelijk wezen hier zittend in deze gevangenis. Maar ik geloof dat hij verwees naar zijn wezen, zijn geest, zijn wil, zijnde een gevangene voor Jezus Christus. Welnu, we zijn alle geboren om moreel vrij te handelen, om elke beslissing te nemen die we wensen. God doet dat rechtvaardig, want hij moet ieder mens op dezelfde basis stellen, anders plaatste hij de verkeerde mens op. Plaatste hij de eerste mens die hij op moreel vrij handelen stelde op de verkeerde basis, ziet u? Wij zijn vanavond gewoon precies zoals Adam en Eva. Er is geen verschil. Goed en kwaad is in ieder van ons voorgelegd, leven en dood. We kunnen onze keuze maken. Het is aan u om die te maken, zie? Dat is de wijze waarop Adam en Eva deden. En zie, zij maakten de verkeerde keuze. En nu, daardoor, plaatsten ze het gehele ras, het menselijke ras, onder de dood, de straffen des doods. En toen kwam God neer in de vorm van een mens en nam die dood en betaalde de doodstraf, zodat zijn onderdanen die ernaar verlangden vrij te zijn, vrij uit konden gaan. Nu, indien hij ons nam zonder dezelfde manier als hij bij Adam en Eva deed, ons gewoon ergens doorheen trok en zei, ik zal je redden of je nu gered wilt worden of niet, dan stelde hij Adam en Eva op de verkeerde basis, ziet u. Maar ieder van ons moet deze dag kiezen tussen dood en leven. Wij kunnen dat doen. Zoals ik het zojuist uitdrukte, als uw licht zal aantonen, uw leven zal precies aantonen aan welke kant u staat. Het maakt me niet uit aan welke kant u zegt te staan. Wat u elke dag doet, bewijst wat u bent. U hebt het van het oude gezegde gehoord. Uw leven spreekt zo luid dat ik uw getuigenis niet kan horen. Ziet u, uw handelingen zijn zo luid. Ik heb altijd in jubelen en springen geloofd, maar ik zei altijd, spring niet hoger dan u leeft. Want de wereld zal daarop gaan letten, zie. U moet dus net zo hoog springen als u leeft. Zo, omdat iemand u gadeslaat. En nu, wanneer mensen niet naar de kerk willen gaan, zij, velen van hen willen het gewoon niet. En sommige van hen die niet komen, zijn oprechte mensen. Zij hebben zoveel bederf in de kerk gezien, dat ze er niets mee te maken willen hebben. En vele keren, we spreken erover met een botte gedachte, kunt u het hen nauwelijks kwalijk nemen, ziet u? Vanwege de wijze waarop de mensen handelen. Ze noemen zichzelf christenen. Ze zijn het grootste struikelblok dat de wereld heeft. Een man of een vrouw die belijdt een christen te zijn en iets anders leeft dan hun belijdenis. Precies juist. Nu, wat betreft de teleurstellingen die zullen komen bij het oordeel. Nu, de zondaar, de dranksmokkelaar, de gokker en de overspeler, hij zal niet teleurgesteld zijn om zijn vonnis voorgelezen te horen, te gaan in het eeuwige vuur. Hij zal niet teleurgesteld zijn, maar de man die zich zelf probeert te verbergen achter een of andere kerkbelijdenis, dat is de jongen die op de dag des oordeels teleurgesteld zal zijn. Die belijdt een christen te zijn en op een andere manier leeft. Het zou beter zijn voor hem dat hij nooit enig soort van belijdenis had gedaan om mee te beginnen. Dan om te beginnen en dan iets anders te leven, want hij is de grootste struikelblok dat we hebben. De belijder die zegt dat hij een christen is en iets anders leeft. Beoordeel uw leven nooit naar hoeveel kracht u hebt om wonderen te verrichten. En wij oordelen onszelf niet naar hoeveel kennis u hebt van het woord. Maar oordeel uzelf altijd, kijk terug en maak inventaris op van welk soort vrucht het leven dat u nu leeft draagt. Zie? Zoals ik enige tijd geleden predikte op een bijeenkomst van zakenlieden in Phoenix, Arizona, over de weerkaatsing van Jezus, een weerspiegelend christenleven. Ik zei dat ik hier in Kentucky geboren was, waar het erg primitief is, vooral vroeger, toen ik een kind was. En deze zekere kleine jongen had nooit een huis zoals wij hier hebben, waar we zoveel mooie dames hadden die overal in het huis in spiegels moeten kijken om hun haar precies op zijn plaats te houden enzovoort. Maar hij had een klein spiegeltje, slechts op een klein stukje buiten aan een boom gespijkerd waar de wastafel was, waar zijn moeder en vader zich wasten en hun haar kamden enzovoort, met dit kleine stuk van een oude spiegel genageld aan een boom. Eerlijk gezegd, dat is het soort huis dat wij hadden. Iemand die in een spiegel wilde kijken, wij kinderen, wij moesten een kist halen en op de wasbank klimmen en in dit stukje spiegel kijken dat ik zelf op een vuilnisbelt had opgeraapt. Dat was niet daar ginds in Kentucky, dat is hier in Indiana, bovenop Utica Pike hier. Nu, dit kleine jochie had zichzelf eigenlijk nooit zo gezien. Dus hij kwam naar de stad om zijn oma te bezoeken. En aan de... Het was bij de rondleiding door de kamer. De grootmoeder had een huis dat een volledige spiegel had op de deur. En dus de kleine jongen, door de kamer reddend, zag een ander jongetje voor hem. En dat jongetje was ook aan het rennen. Dus hij dacht dat hij een paar minuten zou stoppen en bezien wat die kleine knaap zou gaan doen. En toen hij stopte, stopte dat kleine jongetje. En toen hij zijn hoofd omdraaide, draaide dat jongetje zijn hoofd om. Hij krabde op zijn hoofd, het jongetje krabde op zijne. Ten slotte liep hij dichterbij om het te onderzoeken. En hij draaide zich om en zijn moeder en grootmoeder bekeken hem met verbazing. Hij zei, hey moeder, dat ben ik. Dus ik zei dat wij eveneens iets weerspiegelen. Zie, ons leven wordt weerkaatst. En nu, als wij leefden in de dagen van Noach, wiens zijde zouden wij kiezen? Welke zijde zouden wij gekozen hebben in die grote dag waarin Noach leefde? Welke zijde zouden we gekozen hebben in de dagen van Mozes? Welke zijde in de dagen van Elia, de profeet? Toen heel de wereld werd meegesleurd in een grote massa van modernisme, zoals de moderne Isabel, en al de dienstknechten van de heren uit de weg waren geruimd op een wereldse weg, en de kerk en de priesters bogen allemaal voor haar, zou u de kant van de populariteit gekozen hebben, of zou u met Elia hebben gestaan? Wel nu en in de dagen van de Heer Jezus, wanneer we zouden denken aan deze impopulaire persoon, niet onderwezen door de wereld, geen scholen konden ze ooit vinden waar hij heen ging, en geen seminarieervaring, en dan opgegroeid met een reputatie van onwettige geboorte, en dan uitkomen een evangelie predikend dat tegengesteld was aan alles wat hun onderwezen was. En de predikers en hun organisaties veroordelend enzovoort. En de organisaties hadden een verklaring afgelegd. Indien iemand zelfs maar naar deze zogenaamde profeet ging luisteren, zou hij uit de synagoge gezet worden. Wat een doodzonde was. Ze moesten rekenschap afleggen. De enige manier waarop zij konden aanbidden was onder het bloed van het lam. Zij moesten tot dit offer komen. En dan waren ze uitgestotenen. En wat een grote zaak was het. En deze man negeerde zoiets als dat. En toch was hij volmaakt met de schrift. Maar niet op de wijze waarop zij het kende. Welke zijde zou u gekozen hebben? Zie, nu ga niet uw leven dat u nu leeft, weerspiegelt nu precies wat u toen gedaan zou hebben, omdat u nog steeds bezield bent met dezelfde geest. Zie, indien u nu die zijde kiest met hen, zou u het toen gedaan hebben, omdat dezelfde geest die nu in u is, toen in mensen was, zie? De duivel neemt nooit zijn geest weg, hij gaat gewoon van de ene mens naar de andere. God neemt evenmin zijn geest weg, het gaat van de een naar de ander, zie? Dus dezelfde geest die op Elia was, kwam op Elisa. Dezelfde op Johannes de Doper enzovoort. De heilige geest die op Christus was, kwam op de discipelen enzovoort. En is nog steeds op de mensen, zie? God neemt nooit zijn geest terug. Dus, we worden daar gelaten om een keus te maken. En ik kan hier niet zien waar Paulus spijt had over iets en zei dat het hem speet dat hij een gevangene was, maar hij verwees naar zichzelf. Ik geloof dat Paulus, toen hij met die pen deze brief schreef, dat het de Heilige Geest was die hem dat liet schrijven. Zodat misschien zelfs tot op deze avond wij het verband van onze tekst eruit zou kunnen nemen om te laten zien waarom Paulus dit deed. Omdat het schriftuurlijk is en schriftuurlijk is eeuwig. Ik geloof dat Paulus, zittend in deze vuile oude gevangenis, dat Paulus schreef naar zijn collega hier, zijn broeder, dat hij een gevangene van Jezus Christus was. Hij kon het dus uitdrukken door te zien van wat er om hem heen was. Nu zat hij in een gevangenis, maar dat was niet waarover hij sprak. Tegen deze dienstknecht van Christus, een medeprediker. Hij zei dat hij een gevangene was van het woord van Jezus Christus. Want Christus is het woord. En Paulus was in zijn dag een grote geleerde geweest. Hij had grote ambities. Hij was een man die opgeleid was door mensen, een kerel die Gamaliel heette, die een groot leraar was in zijn dag, een van de beste scholen waar hij heen had kunnen gaan, zoals bijvoorbeeld Wheaton, of Bob Jones, of op een of andere grote fundamentele school zouden opnoemen. Hij was onderwezen als een prediker van het woord, en hij was goed opgeleid en knap, en een intelligente jongen, met een grote ambitie om misschien op een dag een priester of een hoge priester voor zijn volk te worden. Had ambitie. En dan te ontdekken dat deze grote ambitie waarvoor hij opgeleid was en waar hij heel zijn leven aan had besteed, vanaf misschien de leeftijd van ongeveer 8 of 10 jaar oud tot ongeveer 30 of 35, toen hij de hogeschool voltooide en afstudeerde en al zijn diploma's en alles had en bij alle geestelijke in een goed blaadje stond, zelfs bij de hoge priester in Jeruzalem. Hij had opdrachten van hem, persoonlijke opdrachten, geschreven en toevertrouwd aan deze grote Saulus om naar Damascus te gaan en al diegenen daar ginds te vinden die God aanbaden in tegenspraak met wat hij zei. En hen te binden en in de gevangenis te werpen. Indien nodig had hij bevel hen ter dood te brengen als hij dat wenste. Hij had grote ambities. En nu alles waarvoor hij gestudeerd had, God had het allemaal uit hem genomen. Zie? En wat zijn doel was, en waar zijn vader zijn geld voor had uitgegeven, en de ambities van zijn vader en moeder, was allemaal van hem weggenomen. Omdat God iets anders had. Daarom was hij een gevangene van zijn doel dat hij in het leven had, en hij werd een gevangene van Jezus Christus, die het woord was. Die weg naar Damascus veranderde Paulus. Daarheen gaande, misschien rond 11 uur op de dag, werd hij neergeslagen. En hij hoorde een stem, zeggende: Saul, wat vervolgt gij mij? En hij keek omhoog. En omhoog kijkend, een Jood zijnde, wist hij dat die vuurkolom de Heere was die de kinderen van Israël leidde, want hij wist dat dat het was. Onthoud dat deze Hebreër nooit iets Heere zou hebben genoemd, hoofdletter H-E-R-E, Elohim, tenzij hij overtuigd was geweest dat dat het was, omdat hij een gediplomeerd geleerde was. En toen hij omhoog keek en hij dit zag, een licht, een vuurkolom, die zijn volk door de wildernis geleid had, en hij zei: Heere, Elohim, hoofdletter H-E-R, Heere, wie zijt gij? En wat een verrassing moet het voor deze theoloog geweest zijn dat hij zei: ik ben Jezus. Juist diegene waar hij zo tegen was. Wat een ommekeer. Oh, het moet voor deze man iets verschrikkelijks geweest zijn. Dat al zijn ambities die hij had om plotseling uit te vinden dat hij aan het vervolgen was geweest. Zijn ambities hadden hem verder weggedreven van de hoofdzaak die hij bedoelde te doen. En wat een grote schok moet het voor deze apostel zijn geweest toen hij zei: ik ben Jezus. Juist diegene die hij vervolgde. Wat vervolgt gij mij? We zouden hier een andere kleine aanhaling kunnen plaatsen. Ziet u, als ze zij gekheid over de gemeente maken, maken ze eigenlijk geen gekheid over de gemeente, ze maken gekheid over Jezus. Wat vervolgt gij mij? Hoe kon Paulus dan, met al zijn verstand, gelovend dat dit was, dat deze groep die hij vervolgde, dezelfde God was die hij beweerde te dienen? Dat is, denk ik, zonder in die details te gaan, ik denk dat wij allemaal goed genoeg onderwezen zijn om te weten wat ik hier bedoel. Dezelfde zaak gebeurt vandaag. Paulus, door onwetendheid, was nochtans intelligent en knap. Veel knapper dan die ongeschoolde Galileërs die hij vervolgde, die in hun nederigheid deze man reeds hadden aanvaard als heer. Maar Paulus, met zijn grote opleiding en zijn intellectuele vermogens, kon dat niet aanvaarden. Wat een ommekeer moet het voor hem zijn geweest op deze weg. En hij werd met blindheid geslagen, zodat hij zijn opdracht niet zou uitvoeren. Maar naar een plaats werd geleid in een straat genaamd De Rechte en het huis van iemand. En toen kwam de profeet erheen, Ananias genaamd, die hem in een visioen zag aankomen, zag waar hij was, heen ging naar waar hij was en naar binnen ging en zei: broeder Saul, de Heere verscheen aan u op de weg hierheen, zond mij opdat ik mijn handen op u zou leggen en u ziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Zie waar hij was. Wat een zaak moet het voor Paulus geweest zijn. Zie, alles waarvoor hij opgeleid was, was in tegenstelling. Dus nu, met al de opleiding die hij had, was het voor hem waardeloos geworden. Nu, hij wist dat hij een ervaring had gekregen. Dus hier is een andere goede les voor ons. Dat ervaring alleen niet genoeg is. Het moet een ervaring zijn overeenkomstig het woord van de Heer. Dus toen hij dat zag en wist dat het iets groots was, dat iemand anders het voor hem ontvangen had, toen nam hij 3 jaar en 6 maanden ginds in de woestijn in Arabië. De Bijbel nemend, zoals die toen was, het Oude Testament, en ging daarheen om deze ervaring die hij had gekregen te vergelijken en te zien of het schriftuurlijk was. Nu, wat als hij gezegd had, wel, ik denk dat ik gewoon een beetje omvergeblazen was en door was gegaan. Ik zal mijn verstand gaan volgen. Nu, hij moest voor iets een gevangene worden. Een gevangene. Dus, na het te vergelijken en te zien, was het geen wonder dat hij het boek Hebreeën kon schrijven in een type. Zie, 3,5 jaar daarginds, liggend in het woord en uitvindend dat die God die hem riep, hem terugvoerde en heel zijn intellect veranderde. Alles wat hij ooit gedacht en had veranderde, alles waarvoor hij opgeleid was als een ambitie, wist het gewoon weg van hem en hij werd een gevangene. De liefde van God was zo geweldig geweest en zo'n openbaring dat hij er niet bij vandaan kon komen. Dat is de ware ervaring van iedere echte gelovige die God ontmoet. U komt in contact met iets dat zo groot is dat u gevangene wordt voor al het andere. Zie, u gaat van alles weg om uzelf voor dit gevangen te nemen. Het is een keer uitgedrukt toen Jezus zei, het koninkrijk der hemelen is als een man die parels koopt. Wanneer hij dan die grote parel vindt, verkoopt hij alles wat hij heeft om die ene te krijgen. En dat is de wijze waarop het hier gaat. U heeft een intellectuele opvatting, u heeft een theologische ervaring. Maar wanneer het tot een moment komt dat u werkelijk de echte zaak vindt, dan verkoopt u al het andere en u sluit uzelf in met dit. Paulus wist wat het was. Hij ontdekte dat hij ingespannen was voor iets. Zoals wij een paard in een tuig plaatsen. Het is om iets te trekken. En Paulus wist, na deze ervaring en 3,5 jaar, waarin hij de ervaring die hij had met de Bijbel onderzocht, hij besefte dat God hem gekozen had. En hem ingespannen had door de Heilige Geest, de ervaring die hij had om het evangelie in de tegenwoordigheid van de heidenen te trekken. De Geest zelf spande hem in. En vandaag worden wij als dienstknechten van Christus ingespannen. Vastgehakt. We kunnen niet gaan, we zijn ermee ingesloten. Ingespannen voor het woord. Het maakt me niet uit wat iemand anders zegt, u bent ervoor ingespannen. Er is iets mee, waardoor u er gewoon niet bij vandaan kunt komen. U bent er met het juk aan verbonden door de Heilige Geest, die u het juk heeft opgelegd aan het woord. Het maakt niet uit wat iemand anders zegt, het is het woord en dat is het altijd. Ervoor ingespannen, ermee onder een juk gebracht. Voor het woord, door de Geest, werd hij ingespannen. Hij had daarachter in de Arabische woestijn geleerd, toen al zijn vroegere dingen en ervaringen en ambities, dat die dingen van hem waren afgescheurd. Nu, dat is waar we vandaag ontdekken dat we eerst moeten worden losgescheurd. En mensen willen niet losgescheurd worden. De methodistenbroeder wil vasthouden aan een klein beetje van zijn methodistenleer. De baptistenbroeder wil vasthouden aan een klein beetje van zijn baptistenleer, zie. Maar u moet absoluut van alles losgescheurd worden en eenvoudig opnieuw wederom geboren worden en het vandaar opnemen, de Heilige Geest laten leiden. U kunt niet zeggen, wel nu, mijn vader zei dat toen hij binnenkwam, de kerk inging, hij de voorganger de hand schudde. Hij is een goed trouw lid. Dat mag goed geweest zijn voor zijn geslacht, maar wij zijn een ander geslacht, zie. Nu moeten we terugkeren tot de Bijbelse tijden voor deze dag. De priesters waren ook ingespannen. Maar ziet u, ze waren overgekomen in een andere bedeling. En zij faalden om zich te ontdoen van hun oude tuig en een nieuw tuig aan te trekken. En hetzelfde zien wij vandaag en we kwamen door een denominatietijdperk. Zoals we bewezen door de gemeentetijdperken heen, de Bijbel enzovoort. Maar we komen nu tot een vrij tijdperk. Waar de Heilige Geest zelf neerkomt en zichzelf betuigt. En zich bekend maakt en maakt dat elke belofte die hij beloofd heeft, komt te geschieden. Oh my, wat een geweldige tijd. En hij wist dat, nog wat anders. Hij wist dat hij niet naar plaatsen kon gaan. Dat hij, omdat hij hiervoor was ingespannen, niet zou gaan. Ook al wenste hij te gaan. Hij wist dat zijn ambitie hem onder broeders bracht, waar hij uitgenodigd was om te komen. En toch werd hij in de geest gedreven om iets anders te doen. Hij was niet van zichzelf. Misschien dat iemand zou zeggen, broeder Saulus, broeder Paulus, we willen dat je hierheen komt omdat wij de grootste kerk hebben. We hebben de grootste samenkomst. Uw collectes zullen groot zijn enzovoort. Maar gedreven in de geest. Hij dacht, ik heb daar ginds een broeder. Ik zou graag erheen gaan en deze broeder redden. Hem tot de Heere brengen. Maar toch dreef de geest hem om ergens anders heen te gaan. Hij was een gevangene. Juist. O God, maak ons zulke gevangenen. Weg van onze eigen zelfzuchtige ambities, van onze eigen oordelen en onze betere manier van denken om een gevangene van Jezus Christus te zijn. Ik denk dat dat een geweldige verklaring was. Dat ik een gevangene ben voor Jezus Christus. En bedenk, hij is het woord. Zie? Het maakt me niet uit wat iemand anders denkt. Het is het woord, ziet u? Als een gevangene voor het woord bent, kan geen denominatie u van wegleiden. Het is het woord. U bent er gewoon een gevangene voor. Dat is alles. U moet handelen zoals het handelt. Nu, hij kon niet naar bepaalde plaatsen gaan waarheen hij wilde. Vanwege wat? De geest verbood het hem. Bedenk, vele malen probeerde Paulus ergens heen te gaan, denkende, daar zou ik een grote samenkomst kunnen hebben. Maar de geest zou het hem verbieden. Nu, bevestigt en bewijst dat niet duidelijk dat Paulus een gevangene was? Een gevangene voor Jezus Christus. Ingespannen voor zijn woord door de geest. Oh, daar houd ik van. Hij was gebonden. Hij was gebonden. Door een keten. En door boeien. Van liefde. Om de wil van God te doen. En dat alleen. Hij was een gevangene. Hij was in banden van liefde. Hij was in het juk met Christus. Hij kon zich met niets anders verbinden. Hij was in het juk met hem. En waar het leidsel ging, daar moest hij gaan. Ongeacht hoe groen de weide was, hier aan deze zijde of aan die kant, hij moest de weg gaan die de leider en het juk gingen. Oh, vanavond, als wij als Brenham Tabernakels slechts gevangenen konden worden, voor ons eigen zelfzuchtig wezen, voor onze eigen ambitie, dat wij onszelf volledig konden overgeven en ingespannen worden voor hem. Ongeacht wat de rest van de wereld denkt, wat de rest van de wereld doet, wij zijn ingespannen met banden van liefde. We zijn gevangenen. Mijn voeten zijn zo onder het juk voor Christus, ze zullen niet dansen. Mijn ogen zijn zo in het juk voor Christus, dat wanneer ik deze moderne striptease op straat zie, het mijn hoofd wegdraait. Mijn hart is zo onder het juk in liefde voor hem, dat ik geen liefde voor deze wereld meer kan hebben. Mijn wil is zo in een juk met hem, dat ik zelfs niet meer weet wat mijn ambities zijn. Gewoon waar u leidt zal ik volgen, Heer. Ik zal een gevangene zijn, zie? Paulus was echt een gevangene. Hij legde geen verkeerde verklaring af. Hij werd opnieuw door de Heilige Geest onderwezen om te wachten op het woord. Nu, hij was op de ene wijze opgeleid, maar God had hem nu op een andere manier opgeleid. Hij werd door de Heilige Geest geleerd om op de Heere te wachten, ongeacht wat zijn ambities waren. Nu zal ik met de hulp van de Heilige Geest u iets laten zien. Zie? Laten we nu gewoon een voorbeeld nemen. Op een dag komen Paulus en Silas door een straat van een zekere stad waar ze een opwekking hielden. en een klein, door demonen bezeten meisje, bleef hem volgen, het uitschreeuwend achter hem. En ongetwijfeld wist Paulus dat hij het gezag had als een apostel om die boze geest te berispen uit die vrouw te gaan. Maar hebt u opgemerkt, hij wachtte dag na dag totdat plotseling de Heilige Geest tot hem sprak en zei, dit is het uur. Toen zei hij, gij geest, kom uit van haar. Zie, hij wist op de Here te wachten. En daar is waar zoveel mensen vandaag een smaad brengen op het woord. Ze gaan uit met een ambitie. Hoeveel opwekkingen zijn er niet flauw achtergelaten vanwege zoiets? Omdat de evangelist niet wacht om te zien wat de Here te zeggen heeft. Sommigen van hen zeggen, kom hierheen. En ze gaan direct, omdat het genootschap zei, ga. En de Heilige Geest zou iets anders zeggen. Maar de ambitie van de man om staatsoudste te worden, of het een of ander, of de een of andere ouderling, of een bisschop of zoiets, zou hem trekken, u moet gaan. En toch weet hij beter. De Heilige Geest zegt, ga hierheen. Zie, hij is in het juk voor zijn organisatie. Hij is een gevangene voor zijn organisatie. Maar als hij onder het juk is voor Christus, wordt hij geleid door de Heilige Geest. Hij is in het juk een gevangene. Het maakt geen enkel verschil wat iemand anders zegt. Het is een klinkend metaal en een luidende schil. Hij hoort alleen de stem van God en hij spreekt slechts wanneer het naar voren komt. Hij zegt niets. Iemand zegt, oh, broeder Jones. Of broeder Roberts. Of enige van deze grote mannen in ons land vandaag. Zoals Tommy Hicks. Of Oral Roberts. Of broeder Tommy Osborne. Enige van deze grote evangelisten. Als iemand zou zeggen, zeg, kom hierheen Tommy. Jij bent een grote man van God. Of Oral. En ik heb een oom die hier ligt, helemaal gebonden. En hij is ziek. Ik wil dat je overkomt. Ik geloof dat je de kracht hebt om hem te genezen, zie. En misschien zou de Heilige Geest tegen hem zeggen, nu niet. Maar toch, omwille van de vriendschap van die man, is hij verplicht gebonden om met hem mee te gaan. Als hij het niet doet, wordt hij een vijand voor die man. Die man zegt, wel, hij ging naar die en die, genas dat kind of die jongen, ik weet dat hij deed en ik ben jarenlang zijn vriend geweest. Zie? En hij wilde naar mijn huis niet komen. Maar als hij door de Heilige Geest gedwongen wordt om niet te gaan, kan hij maar beter niet gaan. Indien hij onder het juk is voor God, zijn vriend heeft hij lief. Maar hij kan beter geleid worden door de Heilige Geest om daarheen te gaan, omdat het hoe dan ook geen goed zal doen. Ik maak dat zo vaak mee. Maar Paulus wachtte eenvoudig op de Geest om hem te vertellen wat te doen. Wacht op de Geest, zei hij. Hij stond op een avond te prediken en hij liep daaruit vandaan. Hij zag een kreupele man en plotseling sprak de Geest tot hem. En hij zei, ik bemerk. Hoe? Op dezelfde manier dat hij zag dat ze zouden stranden op een eiland. Zie? Ik bemerk dat u geloof hebt om genezen te worden. Sta op uw voeten. Jezus Christus maakt u gezond. Zie, zo is het. Hij was ingespannen. Hij zou daar een week lang een opwekking gehouden kunnen hebben waar niets was gebeurd. Maar toch wachtte hij op de Heilige Geest om te spreken. Zie, hij was ingespannen aan die aantrekkingskracht. Nu zegt u, broeder Branham, u veroordeelt wat u zondag zei over dat u al die tijd had gewacht. Maar herinner u, het was de Heilige Geest die daarboven op de weg tot mij sprak en zei, ik zend u terug onder de zieken en de aangevochtenen. Zie, het is gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Ik ging niet totdat hij mij vertelde het te doen. Ik was aan het wachten op zo spreekt de Heere, totdat ik het zo spreekt de Heere kreeg. Dat is anders, zie. Nu, dat maakt een verschil. Ja, hij wachtte op het woord van de Heer. Hij werd in de geest gedrongen om alleen Gods bevel te doen. Toen werd hij een gevangene van Jezus Christus. Vrienden, als wij slechts gevangen konden worden. Gevangenen. Ik weet dat het heet is, maar ik zou graag nog een paar personages willen noemen, als u wilt. Ik heb er ongeveer 6 of 8 hier opgeschreven. Maar ik zou graag nog 1 of 2 andere karakters willen noemen. Laten we het personage van Mozes nemen. Hij werd geboren als een bevrijder. En hij wist dat hij geboren was als bevrijder. Maar voordat ik spreek over Mozes, zou ik graag deze bewering willen doen dat God altijd elk mens die hem waarlijk wil dienen, tot zijn gevangene moet nemen. Een mens moet elke ambitie die hij heeft overgeven, alles wat hij is, alles zijn leven, ziel, lichaam, wil, ambitie en al het andere, en volledig een gevangene worden voor Christus, die het woord is, om God te dienen. U moet misschien tegen uw beter weten inwandelen. U zou kunnen denken dat ze in een bepaalde organisatie u misschien kunnen verheffen en u iets geweldigs geven, zodat u zou schitteren. Maar hoe zul je jezelf aantreffen? U vindt uzelf na een poosje verslagen. Totdat God een man kan krijgen die gewillig is om een gevangene voor hem te worden. God ziet uit naar gevangenen. Hij heeft het altijd gedaan. U mag het in de schrift doorzoeken. Een mens moet een gevangene van Christus zijn. Tegen alles in. Daarom kunt u met niets anders verbonden zijn dan met Christus. Zelfs uw vader, uw moeder, uw broeder, uw zuster, uw man, uw vrouw, wie ook. U bent slechts verbonden met Christus en met hem alleen. Dan kan God u gebruiken, tot dan kunt u het niet. Wanneer ik uitga, spreek ik soms ruw tegen de mensen. Ziet u, ik probeer u ertoe te brengen om u los te hakken. U moet een plaats hebben van waar u begint. Zoals ik het soms uitroep over de vrouwen die hun haar knippen en deze kleren dragen en hun christelijke belijdenis houden en handhaven. U zegt, dat is een kleinigheid. Wel, u moet ergens beginnen. Dus begin regelrecht bij uw ABC. Zie? En hak hoe dan ook het wereldse uiterlijk los. En word een gevangene van Christus. En dan blijf gewoon doorgaan, hak alles los, totdat tenslotte de laatste lijn is doorgesneden. Dan bent u een gevangene. U komt in zijn greep. U heeft u in zijn greep. Hij heeft u in zijn greep. Nu, Mozes wist dat hij als bevrijder geboren was. Hij wist dat. En heeft u opgemerkt, met de ambitie die Mozes had, wetend wat zijn moeder hem daarginds had verteld, terwijl zij zijn verzorgster was. Ongetwijfeld heeft zijn moeder gezegd toen de kleine baby Mozes geboren was. Weet je, Mozes, toen je vader, Amram en ik baden voortdurend. We wisten en zagen in het woord dat het tijd was voor de komst van de bevrijder. En wij baden, Heere God, wij willen die bevrijder zien. Op een avond vertelde de Heer ons in een visioen dat jij geboren zou worden. En jij zou de bevrijder zijn. We waren niet bang voor het bevel van de koning. Het kon ons niet schelen wat de koning zei. We wisten toen dat jij geboren was als een bevrijder. Nu, Mozes, wij wisten dat we je niet goed konden opvoeden. Nu bedenk dat ze 400 jaar daarginds in Egypte waren geweest, zie. En wij wilden dat je de juiste zaak zou ontvangen. De juiste opvoeding. De juiste opleiding. Dus, ik nam jou en deed je in een kleine ark. En zette je in de Nijl. En hoe vreemd dat de stroming die kleine ark meenam door het riet en de biezen. En hem regelrecht mijlen verder bracht. En hem rechtstreeks in Farao's paleis leidde. Waar Farao's dochter was, waar haar zwembad was. En hoe ik wist dat ze een vrouw nodig zou hebben om je op te voeden. En in die dagen hadden ze natuurlijk niet van deze flessen om de baby's mee te voeden. Dus zij had een voedster nodig. Dus, en Mirjam, ik stuurde haar daarheen. En ze stond daar en zei, ik weet waar ik een voedster kan vinden. En kwam mij halen. En Mozes, de deuren zijn allemaal gesloten. Lieveling, je bent nu 16 jaar oud. En je zal Farao's zoon gaan zijn. En op een dag zal jij de bevrijder zijn die het volk hieruit vandaan zal nemen. Mozes' ambitie begint te groeien. Ik zal studeren, moeder. Ik zal alles leren wat ik kan. Weet u wat ik zal doen? Ik zal studeren hoe een militair te zijn. En ik zal weten hoe deze mensen hieruit te brengen. Ik zal een grote generaal zijn, bisschop. Dus ik zal weten hoe het moet. En ik zal het eruit brengen. Ik zal mijn doktersgraad halen of graad in de rechtsgeleerdheid. Ik zal het doen. Zoals vader Shiniki. Als u ooit zijn boeken gelezen hebt, juist. Hij zou al de protestanten gaan bevrijden, weet u. En hij werd er zelf een. Dus deze grote priester, jaren geleden. Vader Shiniki. U zou zijn boek moeten nemen en het lezen. 50 jaar in de kerk van Rome. Zij noemen hem vader. Hij is gewoon broeder Shiniki. Dat was hij. We noemen niemand vader op die manier. Dus ontdekken we dat. Hij zou de Bijbel gaan lezen, zodat hij daaruit kon gaan en de protestantse godsdienst kon weerleggen en het alles katholiek kon maken. En toen hij de Bijbel ging lezen, kwam de Heilige Geest op hem en hij kreeg de Heilige Geest en toen werd hij één van hen. Dus dan let hierop dat Mozes alle training kreeg, omdat hij wist, hij was zo knap, zo geleerd, zo intellectueel, dat er niemand was. Hij kon zelfs de Egyptenaren onderwijzen. Tot hij hun psychologen kon onderwijzen. Hij kon hun generaals leren wat militaire macht was. Hij was een groot man. En de mensen vreesden Mozes vanwege zijn grootheid. Oh, zo'n geleerdheid, jongen. Hij was een aartsbisschop of misschien zoiets als een paus. Hij was een groot man. En hij was een machtig man. En hij wist dat hij geboren was om dit te doen. En hij had hiervoor met grote ambitie geleerd. Net zoals vandaag. Ik zeg niet dat mannen lerend op deze scholen, ik zeg niet zoals ze hier nu in het Westen een theologische school gaan bouwen voor $150 miljoen. Zie, van Pinksteren. Een school van $150 miljoen. Voor mij zouden dat zendelingen op het veld moeten zijn, zie. Maar wat dan ook, wat doen ze wanneer ze eruit komen? Waar zijn ze? Een stel rikkies. Helemaal juist. En dat is hoe ze eruit komen. Het was altijd zo, de rest van hen, en dat is dezelfde lijn, zie. Nu, we ontdekken dat toen Mozes met heel zijn opleiding, en vandaag met alle opleiding, grote bisschoppen makend enzovoort, de grote hoge ambitie, wat zullen we doen? Onze ambities worden ongeveer net zoals die van Mozes, zie. Voordat God de man in zijn hand kon krijgen, moest hij hem ontdoen van al zijn ambitie. Hij moest hem losscheuren van heel zijn opleiding. Hij ging uit en hij bevrijdde. En hij doodde 1 Egyptenaar. En toen hij dat deed, ontdekte hij dat hij verkeerd was. Hij kon dat niet doen. Het was niet op die manier. En God moest hem in de wildernis brengen, de woestijn in, een verlaten plaats. Merkt u op, een beetje vreemd hoe deze mannen, waarvoor God een boodschap heeft, hij ze in een woestijn brengt. Hij nam Paulus naar de woestijn om hem op te leiden, om hem te vertellen wat heel dit grote visioen was. Daar buiten in de woestijn. Ga naar een bepaalde woestijn en hij bleef daar totdat God hem volledig bekend maakte wat te doen. En in Mozes' tijd nam hij hem mee de woestijn in. Hield hem daar gedurende 40 jaar en ontdeed hem van al zijn theologie en al zijn ambitie. Oh, wat een tijd dat hij terug kon kijken en zijn falen kon zien. En hoe horen wij vanavond hetzelfde te doen? Wanneer wij onze ambitie zien, kijk naar de genezingscampagne en zie of de Heer een paar jaar geleden iets deed om te beginnen het genezen van de zieken te herstellen enzovoort. Iedereen, elke organisatie, omdat het niet tot hun organisatie kwam, moesten zij zich een genezer bemachtigen. En wat hebben we gedaan? Laten we daar een ogenblik naar kijken. We hebben hetzelfde gedaan als wat Mozes deed. We zijn uitgegaan en probeerden zozeer een of ander wonder te produceren. Ik rook een ziekte. Ik kreeg bloed in mijn hand. En produceren een wonder, zie. En wat hebben we gekregen? Sommige van de mannen sommige van de mannen die onder zo'n zware druk stonden, die bezweken zijn en gewone dronkaards geworden zijn, zenuwzieken, en kregen hun gedachten, sloegen weer helemaal om van de orde van de Pinksterdoelstelling terug naar het op het opnieuw maken van een organisatie en dergelijke. Zie, wat hebben we gedaan? Sloegen ongeveer 1 Egyptenaar dood. Dat is juist. En we hebben geprobeerd, we hebben ons ingespannen, we hebben betaald, we hebben gewerkt, gingen de hele nacht lang in gebedssamenkomsten, totdat we geen stem meer hadden. We probeerden iets te fabriceren en iets op te werken en al dat soort dingen, en ontdekten dat het een totale mislukking was. We hebben een terugkeer naar de woestijn nodig. Juist. Zeker. Kampsamenkomsten en zwoegen. Waarom niet gewoon opgeven? Dat is wat u zou moeten doen, zie. Ga terug en geef het op. Wel, we hebben hetzelfde gedaan als zij. Hetzelfde als Mozes. Het doet geen enkel goed. Na 40 jaar bevond hij zichzelf een gevangene voor het woord van God. Wat proberen wij te doen? wanneer de grote zegening neerkomt en een manifestatie van al deze grote dingen waar God ons over verteld heeft, hoe dat we wederom geboren moeten worden, hoe we de Heilige Geest ontvangen, de doop in de naam van Jezus Christus en al deze dingen hier. Ziet u, de mensen, in plaats van bij dat woord te blijven, ervoor ingespannen te zijn, wat doen ze? Ze begonnen met hun eigen denominatietheorie, die reeds gefaald had, en probeer iets te fabriceren wat eruit ziet als de waarheid. Ik kan het maar beter precies daar afkappen, zie? Ik ben er zeker van dat u wijs genoeg bent om te weten wat ik bedoel, zie? Maar kijk wat het gedaan heeft. Denk erover. Wat hebben wij vanavond anders gekregen dan een land vol van georganiseerde mensen die de schrift van God ontkennen? Die het leven van de Heilige Geest telepathie zouden noemen? Die zouden weigeren dat zulke mensen in hun kerk komen? En ze zouden u niet toestaan om ook maar één woord te noemen over het slangenzaad, eeuwige zekerheid en de dingen die de Heilige Geest geopenbaard heeft en bewezen heeft het woord te zijn. Ik deed uitdaging na uitdaging om te komen en het aan mij te bewijzen dat het fout is. En wat hebben ze gekregen? Hetzelfde als wat Luther had, de rest van hen, zie. Doden een Egyptenaar. Wat was het? Misschien maakte hij dat een man stopte met stelen. Of misschien trouw te leven aan zijn vrouw. Maar wat hebt u uit hem gemaakt? Een kerklid. Kom en voeg u bij onze groep, zie. Die stinkende, dode man was het enige waar hij zijn vinger naar wijzen kon. Van zijn succes van 40 jaar van training. Een stinkende Egyptenaar die daar lag, verrot en dood. Dat is ongeveer de wijze zoals het vanavond is. Het enige waarnaar we in deze zogenaamde opwekking die over het land trok kunnen verwijzen, is naar een stinkende groep kerkleden die niet meer weet over God dan een hottentot over een Egyptische nacht. Juist, zodat ze als je hen over het woord van God zou vertellen zeggen, dat geloof ik niet, zeggen, het kan me niet schelen wat ze zeggen, ik geloof het niet. Zie, dat is een afschuwelijk iets om daarnaar terug te moeten verwijzen, gezien alle inspanningen en moeite en alles wat we gehad hebben. Misschien zouden we kunnen wijzen naar een grote school, maar het is dood. We zouden naar een organisatie kunnen wijzen, maar het is dood. Het stinkt, het is precies zoals die eerste zaak waar we uittrokken. Zoals een varken terugkeert naar het modderpoel en een hond naar zijn braaksel. Wanneer we terugkeren. Eén dode Egyptenaar. Maar ongetwijfeld zei iemand, Mozes, wel, hebt u geen gevoel meer voor de mensen? U was hiervoor geroepen. Iemand die Mozes kende, die wist dat hij daarvoor geroepen was. En nu niet, hebt u het gevoel voor het volk verloren? Beslist niet. Wel, waarom bent u niet uitgegaan om dit te doen? Waarom bent u niet uitgegaan om dit te proberen? En waarom gaat u niet door met de rest van hen? Mozes was erbuiten om losgescheurd te worden, totdat hij een ervaring had bij de brandende struik die het woord verklaarde, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob en ik gedenk mijn belofte en ik ben neergekomen om hen te bevrijden. Ik zend jou om het te doen. Dat was het. Hij zag het woord. Niet de ambitie van het volk of de verlangens van het volk. Wat werd hij toen? Hij wilde de Egyptenaren niet meer onder ogen komen. Hij wilde deze zaak niet meer onder ogen komen. Maar hij werd een gevangene. Amen. 40 jaar van weglopen, afgestroopt worden, maar toen werd hij een gevangene. Bij die brandende struik. De machtige Mozes, met al zijn verstand. De Bijbel zegt dat Mozes ginds in Egypte een machtig man was in woord en of in daad. Maar kijk wat een machtige theoloog deed in de tegenwoordigheid van het brandende struikgewas. Hij beleed slechts zijn onvermogen. Toen hij het waarachtige doel van God zag, beleed hij zijn onvermogen om het te doen. Toch was hij opgeleid in alle theologie die ze hem maar konden geven. Opgeleid in hun beste school. Maar toch, wat kon hij doen toen hij die vuurkolom daar hing in het struikgewas? Zei, ik kan zelfs niet tot hem spreken, heer. Heer, wie ben ik dat ik zou gaan, zie? Doe je schoenen uit, Mozes, ik wil met je praten. Stroop jezelf af, zelfs je schoenen. Je staat weer op de grond, ik wil met je praten. Ik kon zelfs niet spreken. Tenslotte, een uitverkoren gevangene, een uitverkoren profeet. Precies zoals Paulus uitverkoren was. Mozes was een uitverkoren bevrijder. En toen, uiteindelijk, had God zijn uitverkoren onderdaan als een gevangene voor hem. Oh, halleluja! Hij kon slechts bewegen als het woord van God hem bewoog. Wie zal ik zeggen dat mij zond? Ik ben. Hoe zal ik handelen? ik zal met u zijn. Ja, heren, precies zoals u zegt, hier ben ik. Oh my, dat is... Hij is een gevangene. Hij gaat tegen zijn beter weten in. Welnu, hij was opgeleid om een leger te commanderen. Zwaarden omhoog, rechtsomkeert, opgeleid om te gaan. Wagens klaar. Speren voorwaarts, aanvallen. Dat is hoe hij het over gaat nemen. Dat was zijn opleiding. Maar hij zei, wat ga ik gebruiken? Zei, wat heb je in je hand? Een stok. God doet de dingen soms zo belachelijk voor het menselijk verstand, zie. Hij had een stok in zijn hand. Bakkenbaarden hingen neer. 80 jaar oud. Zijn vrouw op een muilezel. Kind op haar heup. Zijn kleine oude weken armen hingen neer. Een stok. Gewoon zijn hoofd rechtop, omdat hij zo spreekt de Heer had. Waarom? Hij was uiteindelijk verankerd. Hij was een gevangene. Ik zal alleen bewegen wanneer het woord mij beweegt. Ik zal alleen spreken waar het woord spreekt. Waar gaat u heen? Ik heb één opdracht. Staan voor Farao en hem door deze stok tonen dat God mij zond. Amen. Wat ga je daarna doen? Hij zal in het volgende voorzien nadat ik dit doe. Daar bent u er. U hoeft slechts één ding te doen. De eerste stap vanavond. Overgeven. Word een gevangene. Denk niet aan uzelf of iets anders. Word een gevangene. Mozes werd een gevangene. Bleek dat hij zelfs niet kon spreken. Ten slotte, toen God hem in zijn hand kreeg, waar hij alleen kon bewegen, waar God hem bewoog, waar hij vertelde hem het woord, hij wist dat het het woord was, toen onderwierp hij zichzelf aan het woord en de Heilige Geest daar, God, spande Mozes in voor de wil van God. Dat is hetzelfde als wat hij met Paulus deed. Is dat juist? Hij spande Paulus in. Kleine, haakneuzige, sarcastische Jood. Oh, met zijn doktersgraden in de filosofie en in de rechtsgeleerdheid. Overal op hem geschreven. Maar hij zei, ik zal hem tonen wat hij zal gaan leiden ter wille van het woord. Zie? En toen Paulus daar zat en het woord zag. En zag dat het Jezus was. Hief hij zijn handen omhoog en werd ingespannen voor hem. De liefde van God spande hem in voor het woord. Hij zal mijn naam gaan dragen voor de heidenen. Daar ging hij. Mozes, ik ben de God van uw vaderen. Ik ben de God van Abraham, Isaac en van Jacob. Ik herinner mij dat ik hun beloofd had en de tijd van de belofte is nabij. En ik zie de aanvechtingen van mijn volk. Ik gedenk mijn belofte en ik ben neergekomen om u in te spannen. U weet wat het woord zei. Ik heb u ingespannen om daarheen te gaan. Gord u met kracht om daarheen te gaan en mijn volk te bevrijden. Neem die stok in uw hand als een getuige, want je hebt er een wonder mee gedaan zien worden, net zoals David met de slinger, zie. Tuigde zichzelf op en ging heen. Eindelijk had God een man die aan hem onderworpen was, ingespannen voor hem en niet kon bewegen totdat het woord van God hem bewoog. Als mensen dat vandaag gewoon zouden doen, toen was hij zijn gevangene. Een gevangene van liefde. Met God verbonden met het band der liefde, zoals Paulus in het juk der liefde was, verbonden met God. Precies zoals Paulus. Beide opgeleid op dezelfde manier. Mozes was opgeleid, weet u, om de kinderen van Israël te bevrijden door militaire macht. Paulus was opgeleid om hen uit de handen van de Romeinen te halen en hen vrij te zetten door zijn grote kerkelijke kracht in de wereld van die dag. Grote opleidingsscholen kwamen op onder Gamaliel en beide gingen naar de woestijn en kwamen terug als andere mannen. Beide zagen de vuurkolom. En beide waren profeten. Is dat juist? Beide waren ze profeten. En de vuurkolom sprak tot hen beide. Precies juist. Komend als een bevrijder. Daar waren ze, gingen naar een woestijn, verlieten hun huizen en gingen naar de woestijn om te onderzoeken, verlieten hun mensen en alles om de wil van God te vinden. Zie? Ze waren opgeleid in de ene richting. God veranderde hen naar een andere. En ze moesten een volledige gevangene worden om niet te handelen op de manier zoals zij wilden handelen, maar te handelen op de wijze die God wilde dat ze handelden. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hebben we nog 10 minuten om dit te behandelen? Amen. Ik zal heel vlug naar een ander karakter gaan. Ik zie er nu één voor me. Zijn naam is Jozef. Hij was een uitverkoren zoon. Hij was een volmaakt type van Jezus Christus. Hij was een geboren profeet. Hij was ook een profeet, zie. En nu, hij kon visioenen zien. En toen hij nog een kleine jongen was, zag hij een visioen van zichzelf zittend op een troon. En zijn broers bogen voor hem, zie. Maar let op, hij voelde zich of hij een geweldige kerel was, zie. Zij alle, maar wat moest God doen? Hij deed hetzelfde als wat hij met de rest van hen deed. Want Mozes was een bevrijder. Paulus was een bevrijder. En nu was Jozef een bevrijder. Hij redde zijn volk van de hongersnood. Wat moest God met hem doen? Hem in de gevangenis zetten. Hem regelrecht de gevangenis inzetten. Ja, meneer. Herinner u, hij was door zijn broers verkocht aan een Egyptenaar en ze verkochten hem aan Potifar. En Potifar gaf hem een klein beetje vrijheid. En het eerste wat je ziet is dat het van hem werd afgenomen. En daar zit hij in de gevangenis. Huilend. Huilend. God moest het eraf stropen. Nu merk op. Maar ik geloof dat hij al die tijd in die gevangenis zich kon herinneren dat het visioen zei dat hij zou zitten op een troon. En dat zijn broers zich voor hem zouden buigen. Omdat hij wist dat zijn gave van God kwam en hij wist dat het moest gaan gebeuren. En die wij dat slechts in onze gedachten konden houden. Dat overeenkomstig het woord van God hij in deze laatste dagen een gemeente zal hebben. Hij een volk zal gaan hebben. En deze dingen die hij beloofde zal hij gaan doen. Hij zei dat hij het zou doen. En we leven in die tijd. We zijn daar. Hij probeert gewoon ons zover te krijgen om een echte gevangene te zijn, ingesloten met hem. Heeft u dat oude lied gehoord dat u zingt, en dan ben ik ingesloten met God? Ik wil ingesloten zijn met God. Nu, dat is toen ik hierover dacht. Ingesloten te zijn met God. Niets anders. En u beweegt alleen wanneer God zegt beweeg. En u doet alleen als God zegt doe. Zie, dan bent u ingesloten met God. Nu onthoudt hij was aan het nadenken. Daarnaast werd hij een totale mislukking voor zichzelf. Alles wat hij wist, alles wat hij begreep en alles. Hij werd een totale mislukking. Het werkte niet. Hij was in een situatie geplaatst waarin niemand naar hem zou luisteren. Hij was een gevangene. Zie. Hij was in een situatie geplaatst dat ongelovigen niet zouden geloven. Ziet u wat ik bedoel? Zijn bediening was zonder uitwerking. De mensen wenden hun hoofd af. Ze zouden hem geen aandacht schenken in de gevangenis. Wat voor goed zou zijn bediening doen? Hij kon wel tegen de tralies slaan en tot hem prediken. Ze zouden doorlopen op straat, zie. Maar hij werd een gevangene. God hield hem een gevangene. Totdat het wiel rechtgedraaid werd, zei, hier is mijn man. Glorie. Een totale mislukkeling. Ten slotte kwam God tot hem in zijn gevangenis. Zoals Paulus. Zoals heel de rest van hen. Hij kwam tot hem. En hij gebruikte de gaven die hij hem gegeven had om hem daaruit te krijgen. Zie, precies. Hij bracht hem uit zijn gevangenis. Wat deed hij? Zodra hij hem uit zijn gevangenis bracht, werd hem door de koning macht gegeven. Zijn koning, waar hij naast zat en waar hij onder was. Hij werd uit de gevangenis gebracht en macht gegeven, totdat wat hij ook zei moest gebeuren. Amen. In zijn gevangenis herinnerde hij zich steeds dat hij geboren was voor een doel. Hij zou naast een koning gaan zitten. Heel de rest van hen zou de knie voor hem buigen. Zijn visioen had hem dat verteld. Amen. Maar voordat zijn visioen volledig kon worden vervuld, moest hij een gevangene worden. Amen. En toen werd hij een heerser. En toen hij uit zijn gevangenis kwam en een gevangene werd van het woord van God, zodat hij alleen kon zeggen wat God in zijn mond legde om te zeggen, toen bewoog God door hem heen. Merk op dat Mozes macht had om farao's prinsen te binden naar zijn eigen wil. Indien gij zegt dat deze berg wordt verplaatst. Hij had macht om farao's prinsen te binden. Of ze nu diakenen waren, ouderlingen of staatsafgevaardigden. Of wat ze ook waren. Hij zei, ik bind u. en ze waren gebonden. Dat was het. Hij kon het doen op zijn eigen woord en naar zijn eigen welbehagen. Amen. Gloria aan God. Oh, ik heb nog maar ongeveer 3 minuten om mijn woord te houden. Nu, we ontdekken dat hij een gevangene voor God werd. Van een gevangene voor de wereld. Van Paulus dezelfde manier en Mozes dezelfde manier. Van een gevangene voor zijn eigen gedachten tot een gevangene van God. En toen hij eruit kwam, had hij de kracht van God. En toen hij Paulus werd, toen Mozes de oude gedachten had overgegeven en ervan ontdaan was, werd hij een gevangene voor Christus' woord, kon alleen bewegen waar... U zegt Christus? Hij achtte de versmaadheid van Christus grotere rijkdom dan die van Egypte. Dus hij was een gevangene van Christus, net zoals Paulus dat was. Herinner u, ze waren alle 3 profeten. Zie? En ze moesten worden ontdaan van hun eigen denken om een gevangene voor de wil en de wegen van God te worden. Dan bedenken we nu dat hij macht had om te binden met zijn eigen woord. Hij had macht om te ontbinden met zijn eigen woord. Hij kon zeggen, ik laat u vrij. In de naam van mijn koning. Amen. Farao maakte Jozef zijn zoon. Christus maakt zijn gevangenen van liefde tot zijn zonen. En hij geeft hen macht. Hetzelfde wat hij had, Johannes 14, 12. Die in mij gelooft, zie. De werken die ik doe, zal hij ook doen. Zelfs meer dan dit zal hij doen. Nu, de gevangene van de liefde van Christus wordt gemachtigd door zijn koning, welke Christus is. Amen. En voorwaar zeg ik u, indien gij tot deze berg zult zeggen, wordt verplaatst en niet twijfelt in uw hart, maar gelooft dat wat u zegt zal geschieden, u zal geworden wat u zei. Indien gij in mij blijft en mijn woord in u, indien u onder één juk bent met mij, omdat hij en het zijn woord hetzelfde is. In het begin was het woord en het woord was met God, het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, indien gij in mij blijft, niet hierin en daarin. In mij blijft en mijn woord in u, vraag wat u wilt. Of zeg wat u wilt en het zal voor u gedaan worden, hij had macht. Merk op, voordat hij eruit kwam, moest hij eruit gehaald en geschoren worden. Een paar dingen moesten eraf geschoren worden voordat hij zijn koning kon ontmoeten, zie. O, God neemt zijn mensen er soms op die manier uit en scheert een beetje van hun eigen wil eraf. Toont hun dat ze niet gewoon maar kunnen doen wat ze wilden doen. U weet wat ik bedoel. Ze hebben niet de vrijheid om te doen wat ze maar willen doen. Voordat ze in volle kracht konden komen en een liefdeslaaf voor Christus konden zijn, moeten ze afgeschoren en dan voorgesteld worden. Soms neemt hij hen naar de woestijn om dat te doen. Om ze af te scheren. En brengt hen er dan uit, de gezalfde, om het doel te vervullen waarvoor hij hen heeft voorbestemd. Ziet u wat ik bedoel? Broeders, we zijn in de eindtijd. Bedenk wat hij in al die andere tijden gedaan heeft. Hij moest altijd een man nemen en hem tot een gevangene voor hem maken, het zijne verzaken. Hij moest alles wat hij wist verzaken, al zijn opleiding, vergeet alles ten einde Gods wil te kennen en God te volgen. Hij kan niet iets volgen dat een mens hem laat doen en God tegelijkertijd. Het een is te tegenstrijdig met het ander. U kunt niet tegelijkertijd oost- en westwaarts gaan. U kunt niet tegelijkertijd naar rechts en naar links gaan. U kunt niet tegelijkertijd goed en fout doen. U kunt niet tegelijk de mens en God volgen. Nee, meneer, u volgt of God of de mens. Nu dan, als u God volgt en u zelf onderworpen hebt aan God, dan wordt u een gevangene voor die God, voor dat woord. Voor die wil. Het maakt niet uit wat iets anders zegt. U wordt een gevangene daarvoor. Luister. We zijn in de eindtijd. En ik zou dit met eerbied en respect willen zeggen, terwijl de laatste paar minuten verstrijken. Kijk. Wat God naar mijn mening zal doen en moet doen en zal doen in deze laatste dag, is een werktuig voor de oogst vinden. Hij moet een werktuig vinden om de vloer te dorsen. Elke boer moet wanneer hij naar zijn oogst gaat een werktuig hebben om het daarmee te doen. Zeker. Hij moet een scherpe sikkel of iets dergelijks hebben. Een of ander instrument om het graan eruit te dorsen. En de oogst is rijp. God, neem ons in uw hand. Maak ons slaven van uw liefde. Gebruik ons als werktuig om het besef te brengen aan deze zondige, vervloekte aarde waar we vandaag op leven, dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, heden en voor eeuwig. Voor mezelf, God, laat mij een gevangene zijn. Als al mijn broeders mij afwijzen, als al mijn vrienden me afwijzen, ik wil een gevangene van Jezus Christus en zijn woord zijn, opdat ik door de Heilige Geest ingespannen mag zijn voor zijn woord, om de Heilige Geest het woord van God te zien bevestigen door dezelfde dingen waarvan hij zei dat ze gedaan zouden worden. Ik wil een gevangene van Jezus Christus zijn. Laten we bidden. Ik vraag me vanavond af met onze hoofden gebogen of die ambitie die wij hebben om iets anders te zijn, of misschien iets waarvan we kunnen denken dat het een zelfzuchtig iets is, ik vraag me af of we dat niet zo'n beetje terzijde kunnen leggen. Ik vraag me af of hier vanavond een of andere jongen is die rondkijkt en zegt, wanneer ik groot ben, zal ik dat en dat worden. Ik vraag me af of je de wil van God zou kunnen voelen bewegen in je leven en zeggen, mijn ambities zijn nu verdwenen. De afgelopen paar dagen heeft de Heilige Geest tot mij gesproken. Ik wil mezelf aan God toewijden om een dorstinstrument te zijn voor deze laatste dag. Een of ander jong meisje dat ambities zou kunnen hebben voor een fijn dameskarakter. Of die misschien een knappe kleine vrouw wil zijn. Of misschien in Hollywood haar carrière wil maken. Ik vraag me af of je nu niet gewillig bent om je ambities over te geven in de tegenwoordigheid van God en zijn woord. En de roep van God in je eigen leven te horen. God weet wie je bent. Ik vraag me af of er een prediker in de buurt zou zijn, of een dienstknecht of een werker ergens in de kerk. Ik kom hier slechts zo nu en dan binnen. Ik ken nog niet een derde van de mensen die hier vanavond zitten. Maar ik, dit kleine handvol dat hier is. Ik vraag me af of er zo'n persoon zou zijn die gewillig is om te zeggen, het maakt me niet uit wat iemand zegt, nu ben ik Gods slaaf. Ik zal hoe dan ook zijn woord gaan prediken. Het maakt me niet uit wat of mijn organisatie mij eruit zal gooien. Ik zal nog steeds blijven bij dat woord. Ik zal het gaan doen. Mijn wil is Gods wil. Gods wil is mijn wil. Ik zal een gevangene zijn van Jezus Christus. Door zijn genade en hulp zal ik het doen. Denk eraan, terwijl we onze hoofden gebogen hebben. Hoeveel hebben die ambitie vanavond? Zou u uw hand willen opheffen? Dat is de mijne ook. Ik geef alles over. Met onze hoofden nu gebogen, langzaam nu, terwijl u het nu overdenkt, terwijl u bidt. I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender. Werkelijk, ik wil een gevangene zijn. Neem mij vanavond mee naar het huis van de pottenbakker. Verbreek me helemaal en vorm mij hier weer opnieuw. My blessed Savior, I surrender all. Hemelse Vader, terwijl het lied blijft spelen, dacht ik dat het op dit moment het nuttigst is dat ik het lied zou onderbreken om even een ogenblik met u te spreken. Terwijl de mensen denken, ik geef me geheel over. Mogen we dit doen, Vader, alsof dit onze laatste gelegenheid is. Laat ons met oprechtheid komen. Komen tot de tafel des Heren, als het ware. Met gewassen kleren, gewassen zielen, gewassen willen, gewassen ambities, om onszelf over te geven en laat God zijn woord nemen. Ons samen daarmee onder het juk brengen, Gods woord, en mogen de Heilige Geest ons nu nemen, terwijl we het juk horen klikken rondom onze harten. Vanaf vanavond neem ik u op uw woord. Nu, denk niet uw eigen gedachten, denk mijn gedachten. Denk mijn wil, ik zal u leiden. God staat toe dat het een ervaring zal zijn voor een ieder van ons. deze jonge mensen die hier zitten, mannen en vrouw, en sommigen gekomen om man en vrouw te worden. Er zijn oudere mannen die hier zitten, die predikers zijn, die op de weg zijn geweest. En Heer, hier zijn broeder Neffel en ik, die al ver op de ladder komen. Onze dagen gaan nu tellen. Onze stappen worden zorgvuldiger gezet dan we vroeger deden. We letten op waar we stappen. We zijn lichamelijk gesproken niet meer zo vast van voet als we vroeger waren. Maar Heer, als we zien dat het sterfelijke leven aan het uitvagen is, en geen van onze voetstappen is zeker zonder dat U onze hand vasthoudt. Nu, God, neem onze harten en onze wil in Uw eigen hand. En laat ons vanavond gevangenen worden voor Uw woord, voor Christus. Mogen we hier godvruchtige levens leven? Mogen deze vrouwen, deze jonge vrouwen, deze jonge mannen, jongens en meisjes, hun leven overgeven, Heren. En mogen hun ambitie de ambitie worden om Jezus Christus te dienen. En laat onze gevangenen van zijn goddelijke genade en wil worden. Sta toe, Heren. Het is alles wat ik weet te doen, Heer. Deze kleine gebroken woorden. En ik vertrouw dat U ze juist zal samenvoegen. Want het is hier warm. En de mensen willen luisteren. Maar het is echt warm. En velen moeten naar huis gaan en weer vroeg naar hun werk gaan. Maar mogen deze zaden gewoon in hun hart liggen. Een gevangene. Naar huis gaan en tot de vrouw zeggen, terwijl ze voor ze zich gereed maken om op de knieën te gaan en te bidden. Deze middag of deze avond aan de rand van het bed. Kijk dan naar elkaar en zeg, lieveling, hoe is het daarmee vanavond? Zijn we werkelijk gevangenen voor Christus en zijn wil geworden? Of werken we door onze eigen wil? Mogen overal jonge mannen en jonge vrouwen, speciaal degene die deze boodschap vanavond hoorden, zichzelf diezelfde vraag stellen. Ben ik gewillig een gevangene te worden, mijn eigen leven verzakend? Hij die zijn leven behoudt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, om mijnentwil, die zal het vinden. Vader, wij weten dat dat betekent een gevangene van U te worden. Onze eigen ambities en onze verlangens te verliezen om de Uwe te vinden, dan hebben we eeuwig leven. Sta toe, Heer. Het enige wat ik weet is het nu in Uw handen toe te vertrouwen en mogen het vruchtbaar worden en grote werktuigen voortbrengen voor de oogst van de laatste dag. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, overgegeven aan de volledige wil van God en gevangenen van Jezus Christus geworden voor zijn liefde, geboeid met banden van goddelijke liefde voor Christus. We vragen het in zijn naam. Laten we gaan staan. Laten we dat gewoon opnieuw zeggen met onze ogen gesloten en onze handen opgeven. Surrender. Te willen buigen en voordat het slotlied wordt gezongen van neem de naam van Jezus met u mee, wil ik vragen deze broeder hier, met zijn naam vergeten, de zuster die getuigde over het visioen van donkerheid die overkwam, die werd genezen. En bedenk, terugkijkend was de sluier verdwenen, haar geloof deed dat. U laat ons gaan met gebed, wilt u broeder, en vraag Gods zegeningen over ons.